Goedemorgen allemaal. Ik heb voor jullie namens de kerkraad de volgende afkondigingen. Namelijk dat komende dinsdagavond om 7:45 gaat het de kerkraad. De collecte is vandaag voor de kerk. En komende dinsdag wordt Pieter Derk Buist 12 jaar. En alvast van harte gefeliciteerd. En namens de kerkraad wens ik jullie een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En in het bijzonder fijn dat vanmorgen Piet en Estelle Duplessis in ons midden zijn. Sommigen van jullie zullen je herinneren dat ze hier wel eerder in de kerk geweest zijn, afkomstig uit Zuid-Afrika, broers en zussen van ons in het geloof. En ze hebben veel samengewerkt met verschillende gemeenteleden in Malawi. Dat zullen jullie je misschien herinneren, dat daar allemaal bouwactiviteiten zijn geweest en daar hebben zij de leiding over gehad. Van harte welkom en een goede tijd in ons midden en in Nederland gewenst. Het zal in deze dienst gaan over een veilige kerk. Dus hoe zijn wij met elkaar een veilige kerk? En dat wij dit thema vanmorgen hebben, heeft ermee te maken dat Hendrik Aarden een nieuwe vertrouwenspersoon is. Die wordt hierbij ook een beetje als zodanig aan jullie voorgesteld. En jij zal ook iets zeggen, misschien samen met Lydia, de andere vertrouwenspersoon. Maar dat zullen we wel zien. Dat is aan jullie. Maar dat is dus ook het thema voor vandaag, veilige kerk. We zullen er zo meteen naar Votum en Zegengroet gaan zingen. Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. We zullen nu onze afhankelijkheid van God belijden en mogen zijn zegen ontvangen. Zullen we daarbij gaan staan voor zover mogelijk. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is tot in eeuwigheid. Voor u en voor jou is er genade en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid en verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. De Heer heeft ons zijn geboden gegeven, zijn leefregels voor ons dagelijks leven. En we zullen daarnaar gaan luisteren. En als we daarnaar hebben geluisterd, zullen we dan zingen opwekking 642, De Rivier.
God gaf aan de Israëlieten de volgende belangrijke regels. God zei, ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte gehaald en bevrijd uit de slavernij. Vereer geen andere goden, vereer alleen mij. Maak geen beelden, maak geen beeld van een mens of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen, want ik de Heer ben je God. Ik wil niet dat je andere goden dient. Als iemand ontrouw is aan mij, zal ik hem straffen. En als zijn nakomelingen ongehoorzaam zijn aan mij, dan straf ik hen ook. Zelfs de derde en de vierde generatie zal ik dan straffen. Maar als iemand mij lief heeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste generatie. Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen. Vier de Sabbat, want dat is een bijzondere dag. 6 dagen mogen jullie werken en druk bezig zijn met alles wat je moet doen. Maar de zevende dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Ook je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in je stad wonen mogen niet werken. Ik heb in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat daarin leeft. Maar ik rustte op de zevende dag. Daarom heb ik de zevende dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt. Een dag die bestemd is voor mij. Heb respect voor je vader en moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven. Vermoord niemand. Ga niet vreemd. Steel niet. Vertel bij de rechter geen leugen over iemand. Probeer niet iets te krijgen dat van een ander is. Zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel.
Oh,
Zullen we bidden samen? Heer Jezus Christus, dank u wel dat u voor ons bent als een rivier. Dat u degene bent die ons steeds weer reinigt, schoonmaakt van wat niet schoon is in ons leven. En die ons ook nieuw maakt, die nieuwe frisse dingen geeft in ons leven met u. Wat is dat een wonder, die verlossing die we van u mogen ontvangen. Omdat u op aarde bent geweest, aan het kruis gestorven bent, bent opgestaan, uw geest uitdeelt. Dank u wel dat we zo met u verbonden mogen zijn, Heere Jezus. En ja, wilt u dat dan ook echt in ons leven doen? Ons telkens weer vernieuwen, zodat we op u gaan lijken, zodat er mooie dingen komen in ons leven. En we danken u voor de mooie dingen die er ook de afgelopen week waren. Vruchten van geloof die u hebt gegeven. Wat is dat mooi, wat zijn we daar blij mee. We willen ook bidden, Heere God, om vergeving van wat niet goed is geweest. Dank u wel dat ook de Heere Jezus dat wil wegnemen. En we willen het daarom ook gewoon eerlijk bij u neerleggen. Wat niet goed was, als we egoïstisch waren, veel met onszelf bezig waren, niet veel of niet genoeg met anderen rekening hebben gehouden. Als we gedaan hebben wat in uw ogen niet goed is, wilt u het weer wegdoen. Maak ons weer helemaal schoon. En dank u wel dat, ja, dat we steeds ook zo weer vrij mogen staan ten opzichte van u. Zegent u ons bij wat we in deze dienst zullen doen. We zullen uw woord open doen, gaan luisteren naar wat u van daaruit tegen ons zegt. En geef dat het ons ook echt bereiken mag. Het is best wel een moeilijk onderwerp eigenlijk vanmorgen, een veilige kerk. Dat gaat ook over dingen die er wat dat betreft niet goed kunnen gaan. En ja, dat is best heel kwetsbaar om over te spreken. Wilt u daarom ook daarbij helpen en zegenen? En ja, als het bij ons iets raakt, ja, wilt u daarin dan ook bij ons zijn en geven wat we nodig hebben. Heere God, wees zo bij ons. Geef ons een goede dienst samen en verhoort u ons in Jezus' naam. Amen. We zullen twee gedeelten nu uit de Bijbel gaan lezen. In de eerste plaats Matteüs 24, vers 45 tot 51, een gelijkenis van de Heer Jezus. En daarna lezen we 1 Petrus 5, vers 1 tot 7. En zullen we, als we het hebben gelezen, zingen Psalm 19, vers 5 en 6.
Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt, mijn Heer blijft voorlopig nog weg. En die zijn mededienaren begint te slaan en hem met dronkaards op een slempen zet. Dan zal de Heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent. En hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan. Daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden. Lezen we verder in 1 Petrus 5. Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als u mede-oudsten en als ooggetuigen van Christus lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u, hoed Gods kudde, waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig, zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerzuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u, wanneer de hoogste herder verschijnt, de krans van de luister ontvangen die nooit verwelkt. En u jongeren moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerpt u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.
Ik had dat net al even moeten zeggen, maar dit is ook best een goed moment, denk ik. De kinderen, jullie mogen naar Fonkel gaan. Veel plezier met elkaar. Voel jij je veilig? in de kerk, in de gemeente. Als ik die vraag stel, zou het mooi zijn als jullie allemaal zouden kunnen antwoorden: ja hoor, ja, ik voel me zeker helemaal veilig in de kerk. Maar het zou ook heel goed zo kunnen zijn dat hier mensen zijn die dat helemaal niet hebben. Dat gevoel van veilig zijn hier. Ook in de kerk komt het voor dat mensen elkaar beschadigen door machtsmisbruik, seksueel misbruik. En juist als dat in een kerkelijke gemeente, binnen een kerkelijke gemeente gebeurt, is dat zo pijnlijk. Wij noemen de gemeente ook wel, de Bijbel noemt het zo, het lichaam van Christus. Christus is hier. De Heilige Geest is hier, de Geest van Christus. Ja, en als er hier dan mensen worden beschadigd, kan je daarmee in de knoop komen. Hoe kan dat nou? De gemeente is het lichaam van Christus en dan komt dat hier voor? Mensen die elkaar beschadigen? Nu leren we uit dat gedeelte wat we net lazen, uit Matteüs 24, dat de Heer Jezus er enorm boos om wordt als er in de kerk mensen zijn die misbruik maken van macht, misbruik maken van andere mensen. Hij zegt: ik zal, als je dat doet, je daarvoor straffen. En in 1 Petrus 5 zegt Petrus tegen ons: de mensen in de kerk, die liggen God, die liggen de Heer Jezus na aan het hart. Dus de Heer Jezus vindt dat heel belangrijk om ons te waarschuwen voor misbruik, omdat de mensen in de kerk hem zo na aan het hart liggen. De Heer Jezus zelf is in de hemel. Hij is niet hier op aarde om hier voor ons te zorgen. En zijn zorg, de zorg van de Heer Jezus, gaat dus vaak via mensen. En daarom waarschuwt hij zijn mensen, waarschuwt hij ons allemaal. Ga goed met elkaar om, zorg ervoor dat de gemeente, de kerk, een veilige plaats is. Want de Heer Jezus kan het niet hebben als zijn broers en zussen geweld wordt aangedaan. Hij waarschuwt ons daarom, pas op dat je goed met elkaar omgaat, geen misbruik van elkaar maakt. Misbruik. Wat is dat? Dat klinkt als iets heel groots. Kan soms ook klein zijn of klein lijken. Iemand legt net iets te nadrukkelijk een hand op je schouder. En natuurlijk is dat op zich heel mooi. Ik hoor heel vaak van: nou, wat deed mij dat goed? Iemand ging mij voorbij en legde even een hand op mijn schouder. Wat was dat een bemoedigend gebaar? Maar het kan ook op een manier gebeuren dat je denkt: wat is dit? Ligt dat nu aan mij dat dit niet goed voelt? Misschien bedoelt de ander het alleen maar goed. En terwijl je daar nog over aan het nadenken bent, is het al gebeurd. En doet dat ook iets met je gevoel van veiligheid? En soms zit het maar in kleine dingetjes. En vaak heeft het te maken met macht. Dat blijkt uit die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. De hoofdpersoon is iemand die een machtspositie heeft. En die vanuit die machtspositie over de grenzen van anderen heen gaat. Die grenzen uit het oog verliest. En ook zijn eigen grenzen uit het oog verliest. Machtspositie. In de kerk hebben we best veel mensen met een machtspositie. Dan kan je denken aan de dominee, ouderlingen, diakenen, jeugdleiders, catecheten, maar ook aan mensen die als, vanuit hun persoonlijkheid zich als leider gemakkelijk opstellen. Mensen met een vlotte babbel, mensen met een wat dominant karakter, of mensen die door anderen bewonderd worden om hun persoonlijkheid en optreden en die daardoor wel een zekere macht hebben. Eigenlijk zijn er op die manier enorm veel machtsverhoudingen. En er is op zoveel manieren ongelijkheid in onze onderlinge relaties. En vandaar dat we allemaal op onze tellen moeten passen. Nou, dat bindt Jezus ons op het hart in de gelijkenis die we lazen. Het gaat over een heer des huizes. Hij gaat weg en hij stelt een dienaar aan om namens hem te zorgen voor het huispersoneel. En dat huispersoneel, daar bedoelt de Heer Jezus hier zijn gemeente mee, de mensen waar hij zelf zijn leven voor gaf. En die dienaar is dus iemand met een machtspositie. En dan gaat het zo, de Heer gaat op reis, en je kan dan het zo beluisteren, de Heer Jezus gaat naar de hemel, en die ene dienaar, die manager zeg maar, die krijgt de leiding. En maakt misbruik van zijn macht. Dat begrip macht, laten we daar ook nog even over nadenken. Want macht op zich is niet verkeerd. De Heer Jezus veroordeelt macht op zich niet. Want hij heeft het ook in diezelfde gelijkenis over een goede dienaar. Die ook heel goed voor het personeel zorgt. En op een goede manier met zijn positie, met zijn macht omgaat. Dat kan ook. He, macht is niet verkeerd. Het gaat er maar om hoe je het gebruikt. Ben je betrouwbaar en verstandig? Die woorden gebruikt Jezus daar. Ben je een betrouwbare en verstandige dienaar? Of maak je misbruik van je positie? Dus macht is niet verkeerd. En Jezus zegt in de gelijkenis, nou, die dienaar, die manager die de leiding heeft, die moet het personeel goed verzorgen, ze op tijd hun eten geven. Met andere woorden, hij moet gewoon de anderen geven wat nodig is om goed zichzelf te kunnen zijn. Om gewoon op een goede manier hun eigen plek te kunnen innemen in het huis van de Heer. Dus die manager moet oog hebben voor wat anderen nodig hebben. Dat moet de focus zijn. Hoe kan ik ervoor zorgen dat anderen zo goed mogelijk kunnen functioneren? En hoe kan ik wie kwetsbaar is zo goed mogelijk beschermen? Macht is op zich niet verkeerd, zei ik. Als je op een of andere manier macht hebt gekregen, betekent dat niet dat je meer bent dan andere mensen. Want de Heer Jezus noemt hier het andere huispersoneel. He, naast die manager heb je ander huispersoneel. Mededienaars, en zo noemt hij ze. Dus ze zijn in principe allemaal gelijk. Op gelijke voet dienaars van de Heer. Maar goed, dat is dus niet de houding van die manager uit de gelijkenis. Hij misbruikt zijn positie en begint te slaan. Hij wil niet dat zijn mededienaars zijn wie ze zijn, maar hij wil dat die mededienaars zo zijn als hij wil dat ze zijn. En als ze dan niet willen luisteren, dan beukt hij erop los en gaat ver over hun grenzen heen. Grenzen. Laten we bij dat begrip nog even stilstaan. We hebben het vandaag erover dat er grenzen nodig zijn. Namelijk om onze identiteit te beschermen. Om dat een beetje uit te leggen wil ik een vergelijking maken met dat er ingebroken wordt. Dan komen ze aan je spullen. En ik weet van mensen die het overkomen is dat als ze inbreken in je huis en aan je spullen komen, dat best een gevoel van onveiligheid geeft. Dat heeft best wel impact als er is ingebroken. En aan de andere kant, ja, het zijn ook maar je spullen. Je bent het niet zelf. Als er misbruik wordt gemaakt van jouzelf, van jouw eigen lijf, is dat veel ernstiger. Dat is veel ernstiger grensoverschrijdend gedrag. Als mensen je hebben aangeraakt op plekken waar je niet aangeraakt wil worden door iemand anders. Als iemand je misbruikt heeft, dan worden de grenzen van je eigen lichaam overschreden. En als dat gebeurt, dan heeft dat invloed op je hele persoon. En dat blijf je ook met je meedragen. Dat kan je niet zo loslaten, kwijtraken. En het doet ook nog eens iets met hoe jij denkt dat anderen naar je kijken. Dat je denkt van, oh, dit is met mij gebeurd. Hij weet er iets van. Dan veroordeelt hij mij zeker ook dat dit met mij is gebeurd, omdat dit is gebeurd. Dat is wat er allemaal gebeurt als er over je grenzen wordt heen gegaan. Dat grijpt diep in wie je bent, in je identiteit. De manager uit de gelijkenis overschrijdt de grenzen van zijn mededienaars door te gaan slaan. En, dat vertelt Jezus ook, hij zet het op een drinken. Dat is ook wat vaak gebeurt bij mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben, vertonen. Je krijgt last van je geweten, voor zover dat functioneert. En dan ga je jezelf verdoven. Dat kan door alcohol, dat kan door andere manieren ook gebeuren. Verdoving is iets wat je afleidt, zodat je niet alleen hoeft te zijn met jezelf. Niet alleen hoeft te zijn met je geweten. Maar dan komt de Heer terug, zegt Jezus in de gelijkenis. En dan zie je dus dat die Heer enorm boos is. Dat is het beeld wat de Heer Jezus hier van zichzelf geeft. Dat hij het niet kan hebben dat mensen met macht misbruik maken van broers en zussen in de kerk. Het maakt hem woedend. Er staat, hij legt de man de zwaarste straf op. Dus je ziet dat de Heer Jezus heel strijdlustig is als het gaat om de bescherming van kwetsbare mensen in zijn koninkrijk. Die moeten veilig zijn. Een dienaar, de dienaar die zich heeft misgaan, die noemt de Heer Jezus hier huichelaar. Letterlijk staat er hypocriet. Een hypocriet, een huichelaar, is iemand die zich anders voordoet dan dat hij is. En zo is het bij misbruik ook vaak. Iemand doet zich anders voor dan dat hij is. En bij veel vormen van misbruik hebben mensen dat vaak ook niet door. Dat iemand zich anders voordoet dan dat hij is. En zo gaat het vaak bij misbruik. Niemand had het door. Zelfs de misbruiker zelf kan het ontkennen voor zichzelf. Ontkennen dat hij een misbruiker is. Nee, zo ben ik natuurlijk niet. Tel je voor. Ik ben geen misbruiker. En dat kan er zelf toe leiden dat je het slachtoffer de schuld gaat geven. Ja, die heeft mij verleid. Victim blaming heet dat in het Engels. Het slachtoffer de schuld geven. En dat is iets wat vaak gebeurt. En hoe moeilijk is dat als je slachtoffer bent? Dat je ook nog eens wordt beschuldigd hierin, terwijl je er niets aan kan doen. Maar de Heer Jezus zegt hier, het is huichelarij. En ik zal komen om het recht te zetten. Huichelarij zal ik ontmaskeren. Ik kom op voor mijn broers en zussen die worden misbruikt. Nou, tot zover de gelijkenis. En de Heer Jezus heeft dus een scherpe blik voor wat ons bedreigt. En hij waarschuwt u, jou en mij. Hij waarschuwt ons omdat we juist in de kerk alles op alles moeten zetten om hier veiligheid te bieden. Zoveel als we kunnen. En vandaar dat we het thema dan ook bespreekbaar moeten maken. En dat het hier vanmorgen ook besproken wordt. En we moeten ervoor zorgen dat er dus mensen zijn waar je terecht kan als je iets is aangedaan of wordt aangedaan. En we moeten goed letten op elkaar en goed letten op onszelf. Ook op onszelf. Want waarom komt eigenlijk grensoverschrijdend gedrag in de kerk überhaupt nog voor? Omdat in ons allemaal nog die oude mens zit. Onze oude mens die verkeerde dingen najaagt. In mijn hart zit nog steeds de neiging om kwaad te doen in plaats van goed. In mijn hart zit nog steeds de neiging om af te pakken in plaats van te geven. In mijn hart zit nog steeds de neiging om voor mezelf te gaan ten koste van andere mensen. Dat is de oude mens in mijn leven. Die is nog niet weg. Bij mij, bij jou. En dus moeten we niet naïef zijn ten opzichte van onszelf, ten opzichte van elkaar. We hebben het nodig dat we het hebben over wat wel kan en wat niet kan. We hebben het nodig dat we onze oren en ogen open houden. We hebben het nodig dat er vertrouwenspersonen zijn waar we terecht kunnen als we het gevoel hebben, ja, maar dit is niet oké. Jezus zegt tegen ons, zorg goed voor elkaar. En ook, richt je op mij, zodat je op mij gaat lijken. Want de Heer Jezus gaf ons zo'n mooi voorbeeld, zo'n goed voorbeeld van hoe je mag omgaan met elkaar. De Heer Jezus had macht. Alle macht. Dat bleek bijvoorbeeld uit wonderen die hij deed. Daarin kwam zijn macht naar voren. En hoe ging hij ermee om? Hij knielde bij de voeten van zijn leerlingen. Hij wilde niet heersen, hij wilde dienen. En dat mogen wij van hem overnemen, daarin hem navolgen. Dat we niet anderen willen overheersen, dat we niet anderen willen gebruiken ten behoeve van onszelf, om er zelf beter van te worden. Dat we anderen dienen. En daar mag je de Heilige Geest aan bidden. Geef dat ik zo op de Heer Jezus mag lijken. Ten slotte wil ik een oproep doen. Als jij worstelt met gevoelens van onveiligheid. Als jij denkt, er zijn met mij dingen gebeurd die niet goed voelen. Deel dat dan met iemand. Zoek hulp. En dat hoeft niet meteen dat dan iedereen het weet. Het is zelfs beter dat dat niet gebeurt. Zijn we helemaal niet mee gediend dat iedereen het weet. Maar als er dingen zijn gebeurd die niet goed voelen, ga naar mensen toe die je kunnen helpen. Zet een eerste stap. En doe dat ook als er misschien is gedreigd en gezegd, dit is ons geheimpje. En als je het verder gaat vertellen, nou dan gebeurt er dit en dan gebeurt er dat. Dan is het niet best. Ook dan praat er met iemand over. Zeker dan is het nodig. En als je bij jezelf misschien denkt, ja, ik zit, als ik eerlijk ben, vast in een verkeerd patroon. Of ik leef met een geheim waar ik eigenlijk niet meer leven kan. Ook dan zoek hulp bij anderen. Bij mensen die je verder kunnen helpen. Verder in de weg van Jezus, onze redder. De Heer Jezus wil niets liever dan dat we elkaar helpen. Want we liggen hem stuk voor stuk na aan het hart. Amen. Zullen we met elkaar gaan zingen? Opwekking 378. Ik wil jou van harte dienen. Eigenlijk een lied waarin we zeggen op de Heer Jezus te willen lijken. We zullen gaan danken en bidden samen. Nee, dat gaan we nu nog niet doen, dat gaan we straks doen. Want een belangrijke reden dat we het hebben over het onderwerp waar we het vandaag over hebben, is dat Hendrik als nieuwe vertrouwenspersoon is aangesteld en daar iets over zal gaan zeggen. En ik wil je heel graag daarvoor de gelegenheid geven.
Is je hoog genoeg voor mij? Je denkt wel, hè? Ja, mooi. Goedemorgen gemeente. Goedemorgen broers en zussen. Veiligheid in de kerk. Ik zal me even voor de mensen die mij niet kennen, de meesten kennen me wel, maar voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Hendrik Aden. Ik ben al bijna 12 jaar getrouwd met Maria, 12 jaar. En papa, trotse papa van de zoon Noël. En trouwens, vandaag is het Vaderdag, toch? Ja? Wie heeft er allemaal als papa iets mogen ontvangen? De kinderen? Ja, ik zie een handje. Ja. Heel veel zegenvaders, heel veel zegenmannen in de gemeente ook. Ik denk ook een belangrijk onderdeel van de veiligheid om elkaar te kunnen gaan bemoedigen. Als mannen onderling, maar ook als vrouwen onderling. Afgelopen kerst ben ik gevraagd door Lydia om erover na te denken of ik als tweede vertrouwenspersoon in de gemeente haar beschikbaar zou willen stellen. Ik dacht eerst van, oké, bijzonder dat je het vraagt, maar wat houdt het in? Er worden natuurlijk veel dingen via de media over veiligheid, veiligheid in de maatschappij, veiligheid op je werk. Maar wat betekent het over veiligheid binnen de gemeente? Zoals ik als persoon ben, ik moest er wel een tijdje over nadenken. Uiteindelijk heb ik wel na overleg met Maria en door gebed en samen met Lydia besloten om hierin te gaan stappen. En waarom dan een tweede vertrouwenspersoon? Nou, Lydia is al een heel wat jaren een vertrouwenspersoon hier in de gemeente. Ja, vanaf 2019, bijna 4 jaar. En het leek de kerkraad goed om nog een tweede persoon daarin aan te stellen, om ook heel breed in de gemeente, ook voor jongeren, ook een drempel laag te houden. Niet dat ze niet naar jou toe gaan, maar dat was wel een signaal die werd afgegeven, hè, met twee personen sta je sterk. Is er wat meer om, of kan je wat meer met elkaar ondersteunen samen met de kerkenraad? We hebben vanuit onze presentatie een PowerPoint gehaald van de veiligekerk.nl. En de Veilige Kerk is het landelijk platform waar andere kerkelijke gemeenten, maar ook organisaties over preventie van seksueel misbruik zijn aangesloten. We hadden iets voorbereid, maar heel veel is al, en terecht, door onze voorganger benoemd. Dus ik wil jullie vragen om naar de derde dia te gaan. Ja. De missie van Veilige Kerk, nou wat hier al staat. Veilige Kerk helpt kerken om grensoverschrijdend gedrag in kerken te herkennen, te erkennen, te voorkomen en aan te pakken. Nou, dat zijn 1, 2, 3, 4 begrippen waar dominee ook al wat aandacht aan heeft besteed. En het belangrijkste voor ons ook in de hele voorbereiding was dat we als gemeente met z'n allen verantwoordelijk zijn om de veiligheid te waarborgen. Hoe wordt het dan gedaan? Binnen onze gemeente dus door de inzet onder andere van twee vertrouwenspersonen, Lydia en ik. En wat Lydia het afgelopen half jaar al heeft gedaan, is dat ze langs verschillende commissies en jeugdgroepen is geweest om het onderwerp veiligheid in de kerk onder de aandacht te brengen. Dat heb je de afgelopen jaren gedaan. Dus dat is iets wat we samen na de zomervakantie verder ook weer op zullen pakken. Dus dat doen we door een stukje preventie, maar ook het geven van voorlichtingen. En nu is het zo dat vanuit de Stichting Veilige Kerk krijgen we zelf ook nog trainingen. Ik ga zelf ook nog een training volgen om meer tools te krijgen van hoe kan je dat, de functie als vertrouwenspersoon, handen en voeten geven. En het tweede wat de dominee ook al een beetje heeft aangestipt, is dat we als vertrouwenspersonen ook het aanspreekpunt zijn als je met iemand onafhankelijk, ook al zijn we lid van deze gemeente, onafhankelijk over onderwerpen wil gaan spreken. En dan kunnen we altijd kijken, het verhaal aanhoren als onze taak om dan te gaan luisteren en kijken welke route zou dan behandeld kunnen worden. En het zou heel goed kunnen zijn dat we dan doorverwijzen naar het stichting meldpunt binnen de kerken breed. En als allerbelangrijkste willen we ook nog benoemen dat het niet de bedoeling is om heel lang ergens mee rond te lopen. Als ik naar mezelf kijk, mijn eigen leven, een aantal punten in de preek die me wel wat aanspraken. In mijn jeugd heb ik binnen een kerkelijke setting met een leeftijdsgenoot iets meegemaakt. Waardoor je dus op een andere manier naar jezelf gaat kijken. Ik raakte zelf verslaafd aan pornografie. Dus even iets heel kwetsbaars. Maar wat ik heb gemerkt, ik heb gewoon veel te lang ergens mee rondgelopen. En uiteindelijk heb ik, op mijn 25e ben ik begonnen met het volgen van therapieën. Om een stukje een plekje te geven. Om ook daarin na te kunnen denken van, hoe ben ik daardoor veranderd? Maar waar wil ik voor mezelf aan gaan werken? Om toch een plek in de maatschappij in te gaan nemen waar God mij kwaliteiten en talenten voor heeft gegeven. Dus ik denk dat we, velen van ons wel dingetjes hebben meegemaakt. En het is tenminste ook goed om dat in een veilige setting, het zou ook met vrienden kunnen zijn, om daar eens heel kort over te gaan hebben. Dus dat is eigenlijk de oproep van blijf er niet mee zitten, want dan gaat het doormodderen. Maak het bespreekbaar, breng het aan het licht. En dan staat al een tijdje de laatste dia. Wij zullen er in het komende kerkblad wat meer informatie gaan zetten waar je zelf ook informatie kan vandaan kan halen. Ja, precies. Ja. En wat we als vertrouwenspersoon gaan doen, wat onze taak is, maar vooral ook wat onze taak niet is. En het is ook goed om als je vragen hebt, bijvoorbeeld naar de kerkraad te gaan, om daar ook vragen te stellen. De kerkraad heeft ons in die zin aangesteld. Dus daar zal meer informatie over volgen via het komende kerkblad. Heb jij nog aanvullingen, Lydia? Nee, op dit moment niet. Ja. Ja? Bedankt voor jullie aandacht en God zegen en vaders geniet van deze dag.
Dank jullie wel voor deze heldere en in sommige opzichten ook kwetsbare presentatie. En we wensen jullie God zegen toe, maar dat wensen we jullie niet alleen toe, daar mogen we ook om bidden. Dus we zullen ook met elkaar gaan bidden. Daarom, maar ook om nog een aantal andere dingen die ik van tevoren even wil noemen. Dat gaat bijvoorbeeld over broeder en zuster B. en Truus Kazemier. B. Kazemier die had last van blaasontsteking, heeft een katheter gekregen. En we zullen bidden of de Heer daarin ook verder herstel wil geven. Maar Truus Kazemier is, als ik het goed heb, gisteren gevallen en is ook plotseling naar het ziekenhuis gegaan. En toen B. daarover belde, wist hij eigenlijk niet eens goed hoe het met zijn vrouw was. Dus dat is allemaal best wel spannend en ingrijpend. Dus we zullen voor hen ook gaan bidden samen. We zullen verder bidden voor Frits en Hilly Leenhuis en Geert, Anne en Ineke Mollema, omdat hun zus Treintje is overleden. En we zullen de Heren bidden om hen daarin, de familie daarin te troosten en kracht te geven. We zullen ook bidden voor Geert, Anne en Ineke Mollema vanwege het feit dat Rafael, een kleinzoon van nog maar een paar weken, in het ziekenhuis ligt met een nierbekkenontsteking. Een heel klein kindje met allerlei toeters en bellen eraan. Hij is de zoon van Sybren en Marielle. En het is ook moeilijk, extra moeilijk voor ze om mee te maken, omdat ook Laurien, een dochter, al is overleden. Dus we zullen ook voor hen bidden. We zullen ervoor danken dat sommige jongeren mochten slagen voor hun schoolexamen. Dat is heel fijn. Misschien hebben jullie hier en daar al een vlag zien hangen. In ieder geval heb ik het van een aantal gehoord. En als jullie nou leuk vinden om dat ik het in het kerkblad ga vermelden, en wie vindt dat nou niet leuk, dan mogen jullie het aan mij doorgeven. Dan zal ik een eervolle vermelding ervan doen in het eerstvolgende kerkblad. Maar we zullen God daar ook voor danken. Ja, dat is het wel. Zullen we naar de Heer gaan in ons gebed. Heere God, Vader in de hemel, u bent de God van het leven. De God die ons beschermt, het goede aan ons geeft en gunt. U hebt ook mensen aangesteld op aarde, ja, om voor de gemeente te zorgen, hè, zodat we voor elkaar kunnen zorgen. En u geeft ook uw Heilige Geest om dat te kunnen doen. En u vertelt ons ook hoe u wilt dat we dat doen, hoe we voor elkaar zorgen. Op een manier die, waarbij we elkaar goed doen, geen kwaad doen. En u weet ook wel dat wij uit onszelf toch wel ook de neiging hebben om, ja, niet altijd het goede, maar soms ook de kwade, de verkeerde kant op te gaan. Doordringt u ons er steeds van hoe belangrijk u het vindt dat uw kinderen veilig zijn in de kerk. Dat we zien hoezeer uw mensen u aan het hart gaan. En geef dat wij dat dan weer kunnen laten merken aan elkaar in hoe wij met elkaar omgaan. Want we kunnen niet zeggen dat we u lief hebben als we niet goed met elkaar omgaan. En wil daarom in ons hart liefde ontsteken. Liefde voor u en liefde voor elkaar. En bewaar ons voor het kwaad dat we elkaar zouden kunnen aandoen. Wil ons beschermen tegen aanvallen van de Satan, ook op seksueel gebied of op gebied van machtsmisbruik. Heer, wees daarin bij ons en vernieuw ons. Help ons om elkaar veiligheid te geven. We bidden voor mensen die ooit met misbruik hebben te maken gehad, langer of korter geleden misschien. Wat diep ingrijpend is dat. Wilt u helpen? En ook hulp als die geboden wordt, zegenen. En geef dat slachtoffers mogen merken, mogen weten dat u een God bent die zich boos maakt om misbruik van uw kinderen en die ons daarom scherp waarschuwt tegen allerlei soorten misbruik. En wees ook met mensen die op dit gebied zijn gevallen voor verleidingen. Wil dan ook helpen op de weg van de Heer Jezus. Help ons om meer en meer een veilige kerk te zijn. En wilt u de vertrouwenspersonen, Hendrik en Lydia, helpen in het werk dat zij daarin doen. Dank u wel dat Hendrik de bereidheid heeft om ook zich in dat werk te geven, dat ze dat nu samen kunnen doen. En geeft u hen alle wijsheid om, ja, om te luisteren naar verhalen van mensen, naar vragen die er zijn, te zoeken naar hulp die nodig is. Help hen in het preventieve werk dat ze doen door bewustmaking en voorlichting. Help ze bij alles en geef daarvoor uw Heilige Geest. We bidden u voor Frits en Hilly Leemhuis en hun kinderen, Geert Anne en Ineke Mollema en hun kinderen, nu Treintje, hun zus, is overleden. Al langer waren er zorgen om haar gezondheid en nu is ze gestorven en dat ging toch alweer snel. Wilt u deze families kracht en troost geven, nu ze haar moeten missen? En geef dat het geloof in het eeuwige leven voor uw kinderen hen troosten mag. Wilt u laten merken dat u bij hen bent met uw kracht en hulp? Wilt u ook zorgen voor Raphaël, de kleinzoon van Geert-Anne en Ineke, zoon van Sybren en Marielle? Hij is in zijn nog zo jonge leven ernstig ziek geworden. En dat is extra moeilijk om mee te maken, ja, omdat Laurien ook al is gestorven. Heere God, geef dat hij mag genezen. Wilt u die genezing geven? En wilt u daarin hen nabij zijn? Geven dat ze ook de kracht krijgen als ouders, grootouders, familie die nodig is. En helpt u Raphaël er weer helemaal bovenop. We bidden u voor Bea en Truus Kazemier, met wie van alles is gebeurd, dat B een katheter kreeg na die blaasontsteking. Wilt u geven dat dat ook tot zegen is, dat dat ook verder goed mag gaan? Zorgt u daarin voor hem? Maar zeker willen we u ook bidden voor Truus, die ineens is gevallen en dan hals over kop naar het ziekenhuis moest. Wat is dat weer moeilijk voor ze om mee te maken? En we bidden u voor Truus. Wilt u haar, ja, geven wat nodig is? Geef dat ze weer herstellen kan. En ja, wees haar daarin nabij. Wees ook B daarin nabij. Geef wat ze nodig hebben. We danken u ervoor dat er jongeren zijn die zijn geslaagd voor hun schoolexamen. Dat u ze hebt geholpen en dat ze zo een goed resultaat mochten behalen. En wilt u ze ook verder nabij zijn bij wat ze van plan zijn te gaan doen. En als er zijn die misschien niet of nog niet zijn geslaagd, ja, wilt u ook daarin helpen en daarin bij hen zijn. We bidden u voor mensen in deze wereld die moeten lijden. We denken nu aan die mensen die omkwamen in de Middellandse Zee, die vluchtelingen. Wat zijn er veel mensen, doordat een boot is vergaan, omgekomen, worden ook nog vermist. Heer, wees daarin nabij. We bidden u voor mensen die betrokken waren bij die vreselijke aanslag in Oeganda op die middelbare school. Een flink aantal leerlingen kwam om en het is zo gruwelijk wat daar gebeurde. Ontfermt u zich over wie het meemaakte en geef ook dat het niet steeds weer hoeft te gebeuren. Dat er ook meer rust en vrede komt in dat land. Heere God, dank u wel dat Pieter Derk de komende week zijn 12e verjaardag viert. Dank u wel dat u voor hem zorgt het afgelopen jaar en wilt u ook het komend jaar voor hem zorgen en wilt u een fijne verjaardag geven. Zorgt u voor Pieter Derk en zorgt u voor dit gezin. Heere God, zo hebben we u veel gevraagd en dank u wel dat dat mag, dat we met alles bij u terecht kunnen. En wilt u ons gebed verhoren, neem ons danken aan in de naam van de Heer Jezus. Amen. Dan is er nu de collecte. En na de collecte zingen we opwekking 176. U bent mijn schuilplaats, Heer. Laten we dat twee keer gaan zingen. We mogen Gods zegen nog ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal.